dat, zo straks zei Frans, en ik schaar me naast jou, neem niet alles klakkeloos van mij aan wat ik vanmorgen zeg. Oftewel, blijf op je hoede en toets het zeker aan het woord van God. En daar gaan we zo dadelijk wel uit lezen, Matthäus 5. En ik denk dat het ook wel goed is voordat we dan, zoals dat heet, het woord openen, het woord laten spreken, dat we ook God om hulp vragen. Zal ik met jullie bidden? Zo, Heere God, als we vanmorgen uit uw woord willen lezen, is het ook goed dat we ons daarop concentreren. Want we zijn hier bij elkaar zo verschillend als we zijn. En we leven ons leven hier op het land wat u ons gegeven hebt. Daartoe heeft u het land geschapen en de mensen erop gezet om het te bewerken naar alle wijsheid. Heer, en zo komen we vanuit verschillende richtingen vanmorgen bij elkaar. Luisterend, zittend rondom uw woord. En hoe mooi is het als we elkaar daarin ontmoeten. Omdat u de God bent die zich daarin laat ontmoeten. En omdat u de God van ons leven mag en moet zijn. Zo, Heer, geef ons uit uw woord wat ons helpt om verder te trekken. Met elkaar op te trekken. Deze wereld tot vrede te brengen. Want het is zo nodig, Heer, in deze tijd. Dat is ons gebed. Vul ons en voed ons in Jezus' naam. De weg, de waarheid en het leven. Amen. Ik zet vanmorgen een paar begrippen centraal. Die zal ik eerst naar boven brengen. Dan is dat wel weer helder. Want we leven in een tijd waarin, denk ik, daar ben ik wel van overtuigd, elk mens hunkert naar vrede. En we zitten in een tijd waarin er zoveel onvrede bestaat. Die oorlog in Oekraïne, die wil maar niet ophouden. Onvrede wordt gevoed. Als je het feest van de doden wil vieren, zoals gisteren in Seoul, afgelopen nacht, en wat daar dan gebeurt, zo wrang, dan heerst daar nu nog het verdriet en de machteloosheid, maar let maar op, straks komt de onvrede, slaat toe, dan worden de zondebokken gezocht en dan moeten de slachtoffers vallen, want hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat is ver weg. Maar wij zitten hier allemaal, denk ik ook, met onze eigen onrust. Of misschien even niet, maar omdat ik het er nu weer aanraak. Weet je, je neemt allemaal wat van jezelf mee, wat niet leuk was in de afgelopen week, of wat je te wachten staat in de komende week. Misschien moet je morgen weer naar school en heb je er helemaal geen zin in. Heb je er ontzettend te balen van. En dan kijk ik jullie aan, maar dan heb ik het over mijn kinderen hoor. Want de ene vindt school nog wel aardig, maar de andere die hebben echt zo. Weet je, de onvrede proef je er gewoon uit als je het erover hebt of als die weer weg moet. Onvrede, en dan zegt Jezus, Jezus is gekomen om vrede te brengen. Want Jezus legt ons uit waarom vrede zo belangrijk is. Dat koninkrijk van God waarover hij vertelt, dat is een rijk waar vrede heerst. En daarvoor is hij gekomen om het ons uit te leggen, om ons erover te vertellen dat het niet alleen in het verschiet ligt, maar dat dat eigenlijk iets is wat hier en nu al plaatsvindt en hoort te vinden. En daar, en dat is misschien wat mooiste van al, God heeft ons niet alleen hier neergezet om het land te bewerken, maar God heeft u en jou hier neergezet om bij te dragen aan die vrede. En daar gaat het over vanmorgen. Matthäus 5. Ik lees hem uit de MBV 21, dus laat je niet verwarren als je opeens denkt, joh, hij leest inderdaad niet goed voor. De brontekst, de grondtekst is dezelfde. Ja. Toen hij, Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op, en daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedige, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Best wel duidelijk. Als Jezus zegt tegen iedereen die deze woorden van hem wil horen: u bent het zout van deze wereld. Jij bent het licht voor de aarde. En dat in de donkere dagen, je zou het bijna niet zeggen als het voorjaar voelt, maar 's avonds merk je het wel weer en 's ochtends ook. De dagen worden korter, de avonden vallen eerder in. De lampen thuis die hadden alweer bijgesteld moeten zijn, voor als ze vanzelf aanspringen. Henriette, mijn vrouw, zij past nog. Gertje, mijn voorlamp, die doet het best wel slecht. En het was geen batterijenkwestie, dus we hebben die voorlamp vervangen. En als ze nu fietst, is ze weer veel beter zichtbaar. En zij ziet ook veel beter waar ze fietst. En dat is heel belangrijk, vinden we, want ja, in het donker moet je toch goed gezien worden. En dat vond Jezus blijkbaar ook. En daarom zegt hij tegen zijn leerlingen: weet je, jij bent het zout van deze aarde. Jij bent het licht voor de wereld. Je moet gezien worden. Maar hoe schijn jij bij in het leven van een ander, als jij bedoeld bent om licht te zijn in deze wereld? De afgelopen weken kwamen deze teksten zo op verschillende plaatsen ter sprake, en eentje die vroeg mij van: jongen Gertje, kan zout dan zijn smaak verliezen? Dat zegt Jezus toch, als het zijn smaak verliest. Nou, in wezen kan zout zijn smaak niet verliezen, heb ik even gegoogeld, want Google zegt, dat is een alternatieve Bijbel, vandaar die waarschuwing van tevoren. Nee, maar Google zegt: zout is een mineraal en mineralen kunnen hun smaak en hun kracht niet verliezen. Tenzij het verdunt, oplost, of tenzij het verontreinigd wordt met andere stoffen. Maar hoe zou Jezus het dan bedoeld hebben, dat zout zijn werking kan verliezen als je het niet inzet? Ik denk dat het hem daarin zit. Als wij thuis die zoutpot in de kast laten staan en we over de aardappelen geen zout strooien voor het koken, of als we lekkere frietjes eten en we strooien er geen zout overheen, weet je, dan proef je dat. En dan denk je: ik mis de zout, en misschien zeg je dat er ook wel bij: ik mis zout, het smaakt niet, het heeft zijn werking niet. Nee, logisch, die pot die heeft zijn plek in de kast gekregen, en als we die er niet uithalen, verliest het zout zijn werking en dus ook zijn kracht. Als het evangelie, als ons geloof, als ons getuige zijn smaak verliest, verliest het ook zijn uitwerking, verliest het zijn kracht. En je hoeft daarvoor zelf niet eens je geloof te verliezen. Maar wanneer het smaakloos wordt, futloos wordt, betekenisloos wordt voor je omgeving, dan heeft het niet dat effect waarvan Jezus zegt: jij bent het zout van deze wereld. Maar hoe dan wel? Nou, in het gelezene kwamen we tegen dat Jezus zegt: zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien. Ah, zo. Daar willen we denk ik wel wat mee. De anderen een handje helpen als het nodig is. Boodschappen doen omdat je in quarantaine zit. Dat doe je dan voor je buren, hoop ik. Of een boodschapje doen, klusje opknappen, omdat een ander niet meer in staat is om dat zelf te doen. Iemand ergens naartoe rijden, een afspraak in het ziekenhuis of een bezoek ergens. Ik breng je wel eventjes en laat me weten wanneer je weer opgehaald moet worden. Schuld op maatje, mantelzorger. Weet je, het getuigt allemaal van naaste liefde, waarin je als christen iets kan doen. En ik ben er wel van overtuigd dat we daar wel goed in zijn. Iets willen doen voor een ander. Misschien zei Franciscus van Assisi daarom ooit wel van, weet je, verkondig het evangelie desnoods met woorden. Oftewel, weet je, als je het niet uitkomt, begin dan maar met te doen. Ja, en als dat misschien niet lukt, fijn. Maar is dat wat Jezus bedoelt met zout en met licht? Is geloven doen? Nog een keer, wat zegt Jezus? Jullie zijn het licht voor de wereld. Zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer kunnen bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Hé, er zit nog wel een component aan vast. Eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel, zegt Jezus. Dat hoort er wel bij. En hoe bewerkstelligen we dat als we wel goed zijn in het doen, maar vervolgens het moeilijk vinden om er woorden aan toe te voegen waarom we doen, wie de bron is van ons doen. Wat als dat zout van ons, wat smaakmakend hoort te zijn, bederfwerend, wat zijn duurzaamheid mag laten merken, wat als dat alleen maar hier vanmorgen gedeeld wordt met elkaar en we zitten hier heerlijk met elkaar in die zoutpot en buiten merken ze er helemaal geen bal van. Wat als het alleen maar thuis achter de voordeur nog gedeeld kan worden, omdat je het op straat, op school, op je werk, je weet het niet ter sprake te brengen. Terwijl je wel voelt regelmatig dat het nodig is, dat je het mist. Wat als wij straks naar buiten gaan en daar mensen voorbij lopen en ze zien aan ons, ja, wat zal het zijn, enthousiasme, blijdschap, een vredige uitstraling, een soort van toch een geluk wat je mee van binnen naar buiten mag nemen. En zo ons ook niet elkaar horen bevragen, weet je, wat ga jij doen met wat je vanmorgen hebt gehoord? Wat weerhoudt ons ervan om dat licht naar buiten te willen zijn, om zout toe te voegen aan de wereld zoals die nu is? Zijn we er misschien een beetje bang voor om ermee voor de dag te komen? Bang voor wat anderen ervan vinden, wat ze van jou zullen vinden, van mij, hoe ze zullen reageren? Misschien stellen ze dan wel van die lastige vragen. Nou ja, en als jij dan, en waarom dan? Weet je, dan zit je weer, blijft lastig. Voel je in jezelf het onvermogen om op de juiste smaak te reageren? Of zijn we gewoon scheiterds? Weet je, hebben we het lef niet meer in deze tijd, omdat we in de minderheid zitten, om er nog mee voor de dag te komen? Waarom wil God, waarom wil Jezus dat u, jij en ik zout zijn en licht zijn voor deze wereld? Daar gaan we voor kijken naar wat Jezus deed. In die bergrede waar we vanmorgen uit lazen, ik noem dat maar, dat was zijn eerste preek die hij gaf aan mensen om hem heen. In die eerste preek legt Jezus uit waarom hij gekomen is. En dan vertelt hij dat hij gekomen is om dat koninkrijk van God, om daarover te vertellen, om dat uit te leggen. En dat doet hij met woorden, maar dat doet hij ook met wonderen en met tekenen. Jezus zegt, ik kom hier vertellen over het koninkrijk van de hemel, een vrederijk op aarde. En in Matteüs 4 zei hij al, voordat hij begon uit te leggen, mensen, komt tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel, dat is nabij gekomen. Nou, en dan profeteert Jezus in die bergrede. Gelukkig ben jij. En in de vorige vertalingen stond nog eens, zalig ben jij. Vind ik eigenlijk veel mooier, maar goed, dat is ook weer subjectief. Maar zalig, gelukkig wil voor mij zoveel zeggen, dat als je gelukkig bent, als je zalig bent, dan kom je in de sfeer van God terecht. En dat is wat Jezus het koninkrijk van God noemt. Zalig ben jij, gelukkig ben jij. En dan somt hij heel wat situaties op, als je in die sfeer van God daarin bent terechtgekomen. En die sfeer van God, dat is het koninkrijk van God. En als jouw geloof werkt als een zout, als wij waarachtige kinderen van God schijnen in deze wereld, dan wordt er iets van dat koninkrijk van God gewaar, openbaar in deze tijd. Dus in die bergrede verkondigt Jezus het vrederijk van God. God shalom. En dat is wat wij hebben uit te dragen. In daden, in doen en laten, en desnoods met woorden. Want hoe zal een ander in onze omgeving ooit kunnen ontdekken dat God al in ons midden is? Dat God ontmoet wil worden en dat we hem eer kunnen bewijzen zoals Jezus eraan toevoegt. Daartoe is ons getuigen zo, ja, toch belangrijk. En dan snap ik als Paulus zegt tegen de Romeinen, weet je, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit. Dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. En Jezus die zei ervan, gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Voel je met me mee die koppeling die er ligt tussen dat duiden van het koninkrijk van God en de vrede die daar zijn plek in wil hebben en de vrede die wij daarin dus ook hebben uit te dragen als zout en als licht. Jezus heeft er ook voortdurend over. Dat koninkrijk van God legt hij uit in combinatie met die vrede. Als hij 72 van zijn leerlingen erop uitstuurt, die een tijdje les van hem hebben gehad, maar die dan zelf voor de eerste keer de pad op mogen gaan, moet je voorgaan, weet je, kom uit je comfortzone, ik stuur jou gewoon het diepe in, zegt Jezus. Je hebt me gehoord, je hebt me gezien, maar nu zijn jullie aan de beurt. En ga en doe. En dan geeft hij ze een paar instructies mee, waaronder, dan zegt hij, om het vrede, om het koninkrijk van God te brengen, en je mag bij de huizen waar je aanklopt naar binnen, dan begroet je die woningen met de uitspraak, vrede voor dit huis. Heb je hem? Onderweg om mee te dragen aan ja, het verspreiden van het koninkrijk van God, zegt Jezus, en begroet de mensen, begroet de huizen met vrede voor dit huis. Het is een vredewens die je mag uitspreken bij aankomst. En hoe mooi is het eigenlijk al niet dat als je bij iemand naar binnen komt omdat je op bezoek bent, of dat je zegt, vrede voor dit huis, bij de voordeur, voordat je naar binnen stapt. Is dat zo gek? Nou, je zal er misschien op bevraagd worden, maar op zich neem je de vrede mee die in jezelf mag zijn, over de drempel, hup, zo naar binnen, vrede voor dit huis. En dan is Gods vrede met je en bij je en er ook. Ze krijgen trouwens ook nog de mogelijkheid mee om te zeggen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Zo stuurt Jezus die 72 leerlingen van hem erop uit. En ze hebben heus geen, wat zal ik zeggen, jarenlange hbo, universitaire opleiding of wat dan ook gehad. Ze werden gewoon gestuurd en ze gingen vrede voor dit huis. Een andere situatie die haal ik even naar voren, nadat Jezus opgestaan was uit de dood, verscheen hij daar zomaar ook in dat huis waar zijn leerlingen zich hadden verzameld. Ze hadden de deuren afgegrend, ze waren bang voor wat er ging komen. En opeens stond Jezus daar in hun midden, te midden van zijn bange leerlingen. En het eerste wat hij zei is, vrede zij met jullie. Dat is wat Jezus kon brengen, vrede. En ik denk dat hij dat van ons vraagt om dat ook uit te delen, te verspreiden. Vrede. Want waar vind je hier in deze tijd nog plaatsen van vrede? Als ik zo die vraag neerleg, wat komt er in je op? Waar vind je nog plekken van vrede in het hier en nu? In je eigen omgeving? In je... Geen? In je hart? Ja, dat is mooi. Ja. Hier niet meer, in deze ruimte? Ik hoop het. Anders hebben we iets om knetterhard voor te bidden. Weet je, tenminste, ik denk dat je, laat ik het anders zeggen, ik praat voor mezelf. Als ik naar de kerk ga, of als ik naar de gemeente ga, dan maakt niet uit hoe de ruimte eruit ziet. Dan meen ik oprecht. En er wordt over God gedeeld, gezongen, gesproken, gebeden. Weet je, we zijn er als broers en zussen. Dat is voor mij al genoeg om die vrede die in mijn hart is, maar ook om die dan gewaar te worden. En ik vind het altijd heerlijk, dus om ook hier te zijn, maar om op plaatsen te zijn waar mensen, zal ik maar zeggen, rondom dat woord van God, het centrum van de vrede, waar we uit willen putten met elkaar, hoe verschillend we er ook op aanvliegen, daar voel ik, ervaar ik de vrede. En laten we dat ook beseffen, dat we hier mogen zijn in een moment van vrede. Want om die vrede even te verstoren, buiten gaat het gewoon door, hè? De narigheid en de ellende en het verdriet en noem maar op. Het is dat ik het nu zeg, maar ik hoop dat we het de afgelopen 10 minuten vergeten waren. Voel je het verschil? De narigheid gaat door, maar de vrede willen zijn. En is het maar net of die vrede mag zijn in je hart, in je hoofd en in je omgeving. En volgens mij is dit een plek hier, een vindplaats voor de vrede. Waarom? Omdat God zich hier laat vinden. En het is niet alleen de plek uniek voor hier, dat doet hij ook buiten. Maar hier zijn we het ons bewust en buiten vinden we het weer moeilijk. Want dan zien we die onvrede weer die ons afleidt. Maar God is even zo goed buiten als hier, hoor, begrijp me goed. Waar vinden wij die plekken van vrede? Een paar weken geleden was ik in de Lier, ook waar ik werkzaam ben in de gemeente. En daar hielden wij een lunch onder de middag. In de kerk dan weliswaar. Maar die was bedoeld voor heel het dorp. Dus niet alleen voor de gemeenteleden, maar ook voor mensen van, zal ik maar zeggen, buiten. We zaten met een mannetje of 70 aan langgedekte tafels. En dat ging er heel gemoedelijk aan toe. We waren in gesprek over van alles en nog wat. En dat was ook zo'n moment wat ik net hier schetste. We hadden het goed met elkaar. Je mocht er zijn. Je werd gezien. Er werd naar je geluisterd. Je verhaal werd gehoord tijdens de maaltijd. Terwijl in die tijd, terwijl wij daar vredig, mag ik wel zeggen, zaten te eten. Poetin gewoon doorging met het mobiliseren van zijn mensen. De boeren nog steeds de vlaggen ondersteboven hielden. En ieder die zich verwant weet met hen. Weet je, terwijl die onvrede maar doorging in onze samenleving, hadden wij daar een moment van vrede. Vluchtelingen moesten nog steeds buiten hun plek vinden. De energieprijzen knalden nog steeds omhoog. De crisissen gingen niet weg, de klimaat niet, de woningcrisis niet. Wij hadden daar een moment van vrede, zoals we dat vanmorgen hier ook hebben. Dat is wat Jezus probeert te duiden. Zo mocht ik daar toen die vrede aan tafel ervaren. Nou, waar vinden wij de vrede van God? Ik denk op die plaatsen waar we ons welkom mogen heten, zoals vanmorgen hier. Ik denk ook op plekken waar gastvrijheid gecreëerd is. En dat kan even zo goed thuis, als je mensen verwacht en je stelt je hart open voor hen, maar ook je huis. En als zij dan niet het huis begroeten met vrede voor het huis, zeg het dan maar in jezelf of tegen jezelf. Stap binnen in mijn vrede. Welkom. Voel je je thuis. Op plekken waar geen veroordeling is. Plaatsen waar je je aanvaard mag weten. Gewild, geliefd, omdat je een gewenst kind van God bent. Weet je, plaatsen waar je met elkaar het leven deelt, ook het sociale leven. Dat zijn die situaties waar Jezus voor pleit. Dat zijn de situaties die hij duidt als het koninkrijk van God. En zo mogen we hem verstaan als hij zegt, weet je, dat is al nabij, dat is al onder je. En dan mogen wij daar zelf aan bijdragen door er handen en voeten aan te geven. De vrede van God, waar vind je die nog? Ik vind hem ook in de natuur, als ik hier bij jullie op strand loop, aan de waterrand, of lekker in de zee ligt te dobberen. Dan voel ik me één met zijn schepping. En dan voel ik zijn vrede, ook in je hart en door je lijf heen. Dus die plekken zijn er wel degelijk. Probeer ze te vinden en deel ze. Want we hebben het zo nodig. Jezus die getuigt ervan. En zijn leerlingen ook. Lucas schrijft in Handelingen, God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus het Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. En deze Jezus is de Heer van alle mensen. Heb je hem? God door Jezus heen het goede nieuws, het evangelie van de vrede, het koninkrijk van God komen brengen. Deze Heer is Jezus voor alle mensen. Wij hebben een taak, want wij zijn niet alle mensen bij elkaar, wij zijn er een fragment van. Dus het verhaal is nog niet afgelopen. Paulus die geeft dan ook het advies, stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Nou, dat is wel een dingetje, denk ik. Want de onvrede bestaat. En laat ik dan maar ook gelijk maar heel eerlijk en transparant zijn. En dan citeer ik ook Jezus. Als hij zelf vertelt, dat zijn dan de woorden van Jezus. Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. En wat zou ik graag willen dat het al brandde. Ik moet een doop ondergaan, zegt Jezus. En ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Integendeel, ik zeg jullie dat ik verdeeldheid kom brengen. Dat zijn dan die plekken waar de vrede niet mag. Dus Jezus is heel realistisch. Jezus komt om het koninkrijk van God te duiden. Jezus komt om vrede te brengen. Maar hij weet nu al dat er mensen zijn die zullen zich afzetten tegen hem. En dat is wat hij zegt, er zal ook verdeeldheid komen. Elders zegt hij, ik ben niet gekomen om de vrede te brengen, maar ook om het zwaard. Dus Jezus praat niet alles vast als zoete koek. En in die onvrede die bestaat, mogen wij onze weg gaan? Moeten wij onze weg gaan? Hebben wij een weg te gaan? Jullie zijn het zout voor deze wereld. Zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Gaan wij de wereld redden? Nou, we zijn wel een stukje bedoeld om erbij te dragen. Maar ik vergelijk het maar zo, dat als we in een donkere kamer zijn en we het licht daarin aandoen, dan verandert er aan die kamer geen steek. Maar iedereen die in die kamer is, die kan opeens wel zien waar hij zijn voetstappen moet zetten om op een bepaalde plek van bestemming te komen. Nou, als dat onze functie dan maar is, weet je, als wij het licht aan weten te zetten, waardoor andere mensen om ons heen gewoon hun kijkveld verbreed worden, dat ze niet meer vanuit het donker naar het donker hoeven te kijken, maar dat ze kunnen zien waar ze naartoe kunnen kijken. Weet je, laten we dan maar proberen om daar aan bij te dragen. Anders geformuleerd, er is ooit in jullie leven iemand geweest die over God en over Jezus verteld heeft, want anders zou je waarschijnlijk hier vanmorgen niet hebben gezeten. Oftewel, iemand is voor jullie al zout en licht geweest. Nou, hoe waardevol is dat? Om dat te kunnen doorgeven aan anderen. Was vorige week zaterdag was ik op Nederland Zingt in Utrecht. Het was weer Nederland Zingdag. Zijn er nog meer geweest misschien van hier? Jij hebt... ik heb je gemist, althans, maar je bent wel geweest. Toch, zei je? Oh, meebeleefd. Ja, nou, ik mocht daar zijn, het was weer geweldig. Ik kwam er een beveiliger tegen, die wandelde daar in de ronde. En ik vroeg zo aan hem van, hoe vindt u het hier? En hij moest heel even nadenken, toen zei hij, het is hier gemoedelijk. Hij zegt, vorige week liep ik op een dancefestival. Nou, daar lopen allemaal van die jongeren met die rood doorlopen ogen en die zuipen en pillen en noem maar op. Hij zegt, dan moet je voortdurend op je hoede zijn voor wat er gebeurt en voor wat ze waarschijnlijk dreigen te gaan doen. Hij zegt, dan moet je alert zijn, dan moet je aanstaan, dan moet je met een hele andere houding aanwezig zijn. Op een vakantiebus tegenwoordig ook, zegt hij. Als je op een vakantiebus staat en daar staat ergens de stand van Israël, en daar staat ergens de stand van, ik noem maar wat, Egypte, of een land wat misschien minder naar Israël leunt. Hij zegt, je moet niet verbaasd staan als bij de ingang al mensen aankomen lopen met een bepaalde spanning in hun lijf, die naar de stand van Israël lopen, die daar hun kleding uitdoen, die ketchup over hun lijf te gaan strooien en die gaan demonstreren voor die stand van Israël. Dat is de vakantiebeurs van deze tijd, waarin je denkt, ik ga dan mijn reisje boeken, je volpret, je komt al in de stemming, ik mag er straks weer op uit. Hij zegt, dat is de plek van ons, daar op die dancefestivals, op die vakantiebeurzen. En op de Nederland Zingdag was het gemoedelijk. Hier kijken wij met de ogen van, oh joh, die laat iemand vallen. Weet je, dat pak ik voor ze op en dan tik ik ze even de schouder. U verliest wat. Of er staat iemand die geholpen moet worden omdat hij even niet alleen verder kan met de rollator of met de scootmobiel of wat dan ook. Hij zegt, hier is het gemoedelijk. En dat woord bracht mij wel aan het denken. Want wat is nou een variant voor gemoedelijk? Volgens mij is dat vrede. En wat is dan weer de plek waar de vrede heerst? Dat is het koninkrijk van God. Dat die beveiliger mij op dat spoor mocht brengen. Het is hier gemoedelijk. De EO Nederland Zingdag. Vredig. Koninkrijk van God. Voel je met me mee hoe dichtbij dat koninkrijk er al is? En wij mogen daaraan meespelen. In de goede zin van het woord. Ik denk dat dat ons leidend motief mag zijn. Als wij zeggen wij zijn gelovig, wij zijn christen. Dat wij die shalom van God, die mogen we overal neerleggen. Waar we dat mee willen. Subtiel, ondeugend, opvallend. Want het is de vrucht van de Heilige Geest. Galaten 5, vers 22 staat vrede ook tussen. Kijk wat je lukt. Om die plekken te creëren waar het gemoedelijk mag zijn. Laten we dat woord dan maar gebruiken. Het is hier gemoedelijk. En daar wil ik aan bijdragen. Creëer maar die plaatsen. Dat je misschien eens iemand uitnodigt. Gewoon aan tafel. Voor theetijd, koffietijd of misschien een lunch. En dan liefst nog iemand waar je al niet wat mee hebt. Maar iemand uit de buurt, uit de straat. Die je wel heel regelmatig passeert. En ik weet niet hoe dat hier in de hoek er naartoe gaat. In het Westland zeggen we dan nog wel, nog net gedag. Maar dat was het. Maar dat je dan zoiets zegt van wacht even. Zou jij zien zitten om een keer bij mij een bakje te komen doen? Gewoon even theetijd onder de middag. Of weet je, als je 12 uur gelegen hebt, eet een boterhammetje met me mee. En dat die gemoedelijkheid dan zomaar in je eigen huis mag bestaan. Ook voor een ander. Dat is dat koninkrijk van God helpen verspreiden. Want u en jij maken daar deel van uit. Zout zijn van deze wereld. Licht zijn voor deze aarde. Shalom van God. Door je heen eruit laten stromen. Vrede voor dit huis. Vrede voor jouw hart. Amen.